Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go! Yes, vandaag aangeschoven een mooie vrouw. Ze zegt zelf een tikkeltje verslaafd te zijn aan haar werk. Als performance nutrition expert, wauw, helpt ze top-level atleten de absolute nummer 1 te worden of te blijven in hun sport. Al van jongs af aan zit ze in de topsportwereld, in haar jeugd als danseres en ze kent de wereld inmiddels door en door. De mooie en uitdagende kanten. En daarom ga ik graag met haar in gesprek. Welkom, Josette van Toor bij de Onvertelde Kant van Succes. Welkom.
Dankjewel. Hele mond vol.
Precies. En ik dacht in één keer, dat zeg ik natuurlijk in het Engels. Performance Nutrition Expert. En hij klinkt heerlijk.
Ja. Ja, de makkelijke Nederlandse term is, okay, is sportdiëtist. Ik vind dat niet altijd helemaal de lading dekt. Dus ja.
Nou, super. En onwijs leuk dat we samen in gesprek gaan. We hebben net elkaar eventjes vooraf gesproken. En ja, ik heb ontzettend veel zin om met jou zo de diepte in te duiken. Maar misschien wil je jouw podium even pakken en jezelf ook nog even verder voorstellen.
Ja, nou, ik denk dat je een hele mooie introductie gegeven hebt. Waarvoor dank natuurlijk. Ik denk dat het leuk is om daarbij te vertellen dat ik nu... Moet ik even goed graven. Ik ben in 2012 ben ik al begonnen met mijn praktijk. En daar deed ik eerst reguliere diëtetiek en sportdiëtetiek door elkaar. Dus echt ook mensen met ondergewicht, overgewicht en andere paramedische medische problemen. Maar ik wist wel altijd dat ik echt in de sportwereld wilde werken. Dat was ook mijn hele doel om uiteindelijk te gaan beginnen. Dus ik heb mijn hele pad dusdanig ingericht dat ik uiteindelijk echt alleen nog maar met topsporters werk. Of topsporters in wording. Hè? Dus net even de laag daaronder die tegen de top aan het schuren zijn. Om hun even te helpen om die laatste stap te maken. En dat doe ik dus nu al jaren met ontzettend veel plezier. En heb ik mijn eigen praktijk, werk ik voor BVO's, voor Team NL. En reis ik heel Nederland door en soms zelfs naar het buitenland om mijn liefde voor het vak te mogen delen
mooi,
met anderen.
Mooi. En je vertelde net al, je hebt een dochtertje van 2 ook. En nou ja, daar komen we vast straks nog wel eventjes ergens op terug. Je vertelde ook in jouw berichtje, we hadden vooraf even contact en vertelde je dat je wel vaak voor podcasts wordt uitgenodigd. Dat die gesprekken vaak gaan over prestatie, over tips en tools en tips om verder of sterker te worden. Totaal andere.
Ja, echt
ja precies. Dit is natuurlijk een totaal andere kant. En je zei ook van ik vind het ook echt belangrijk om die kant te belichten. Kun je ons een klein stukje meenemen waarvoor jij zo de ja voelde voor deze podcast?
Ja, zeker. Ik vind het heel erg belangrijk om een kwetsbare kant ook te laten zien. Want weet je, ik geloof er gewoon heel erg in dat elk succes ook komt met... Nou ja, weet je, hoe groter het licht, hoe groter het donker ook, hè, zeggen ze wel eens. En... je hoort daar niet zo vaak over. We vinden het vaak spannend om dat te delen. En met we bedoel ik ook ikzelf, die dat best wel spannend vindt om te delen. Maar ik vind ook dat het hoort erbij. We zijn allemaal mens. We hebben allemaal kwetsbare kanten. En ik vind het dan ook gewoon wel een eer om daar een keer over te mogen spreken. In plaats van alleen weggezet te worden als expert op vakinhoud. En dat vind ik ook fantastisch. Ik bedoel, ik zeg altijd, joh, bewaak de tijd. Want als je mij eenmaal los gaat, een podium geeft over voeding, dan ga ik los en dan zit er geen rem meer op. omdat ik dat ook leuk vind. Maar juist ook de andere kant, ja, is ja. misschien minder leuk. Maar niet minder belangrijk daarmee.
Precies. En je vertelde ook al eerder dat je eigenlijk al van kind af aan, jongs af aan al bezig bent geweest in de topsport. Kun je ons, hoeft niet helemaal in vol detail, maar gewoon een klein beetje stap voor stap zo eens meenemen hoe jouw groei, hoe jouw pad zo is geweest?
Zeker. Ja, ik ben in groep 8 ben ik naar het Jeugdnationaal Ballet geweest. Ofthans, daar ben ik toen aangenomen. Dus daar begon echt mijn topsportcarrière. Maar daarvoor trainde ik al 9 keer in de week. En waren mijn ouders mij echt dag en nacht ongeveer naar de dansstudio aan het brengen. En ik weet nog heel goed dat ik auditie ging doen. Hè, want op het moment dat je naar de Nationale Balletacademie gaat, dan begin je in principe in groep 7. Nou, ik stroomde in groep 8. Dus dat was al een wat strengere selectie. Dat was heel spannend. En ik zal nooit vergeten dat ik auditie moest doen. Nou, stijf van de zenuwen natuurlijk. Maar ik kreeg een paar weken daarvoor. Ik meen een week of 2, 3 daarvoor kreeg ik een acute blinde darmontsteking. En die moest eruit gehaald worden. Dus ik was tijdens mijn auditie nog herstellende, mocht eigenlijk helemaal nog niet zoveel bewegen. En alles doen wat je moest doen op zo'n auditie. Dus daar zat heel veel lading op. Nou, des te groter de vreugde toen ik werd aangenomen. En daar begon ik als, 10-jarig meisje met een knotje en een koffertje, 's ochtends vroeg naar Amsterdam in mijn eentje. En dat elke dag op en neer om daar te dansen. Echt uren in de week. Ja, dus daar is het echt begonnen. Dat heb ik een aantal jaar mogen doen. Later ook in Den Haag. Dat was iets te ver om elke dag op en neer te reizen. Dus daar woonde ik in een gastgezin.
Toen was dat? Want dan denk ik, oh wauw, dan ben je een jong meisje. Ja, en dan moet je in één keer naar een gastgezin.
Ja, dat vond ik heel spannend. Ik zat eerst in een Engels sprekend gastgezin. Dat was van een klasgenootje. En dat waren hele lieve mensen. Maar ik sprak toen geen woord Engels. Ik kon me daar niet zo goed verstaanbaar maken. Ik voelde me daardoor ook niet zo heel erg thuis. Niet heel erg op mijn gemak. En dat lag helemaal niet aan die mensen. Dat lag 100% aan mij. Omdat ik gewoon die communicatie niet helemaal lekker had. Nou, dat merkten mijn ouders ook wel. Dus toen zijn ze op zoek gegaan naar een ander gastgezin. En uiteindelijk ben ik bij hele lieve mensen in Nootdorp terechtgekomen. Die hadden 2 zoons ook, waarvan eentje ook danste. Dus die kende ook helemaal de danswereld. Ja. Die had eigenlijk dezelfde route als ik afgelegd, maar dan precies andersom. Van Den Haag naar Amsterdam. En ik van Amsterdam natuurlijk naar Den Haag. Ja, dus dat ging eigenlijk hartstikke goed. En die hebben echt mij met ontzettend open armen ontvangen. En dat voelde echt als een tweede thuis. Ondanks dat het natuurlijk altijd anders is en altijd gek is. En je nooit 100% jezelf kan zijn. Maar ik heb dat toen helemaal niet meer als vervelend ervaren.
Ik kan me voorstellen als kind bij je ouders zo best ver weg. Zeker voor een kindbegrip is het zeker niet naast de deur. Dat heeft natuurlijk wel impact. Zowel misschien ook wel op je ouders als op jouzelf natuurlijk.
Ja, en ik moet ook zeggen dat het echt pas op latere leeftijd is dat ik, zeker toen ik zelf moeder werd, dat ik me ging realiseren van, wow, wat hebben mijn ouders allemaal voor mij over gehad? Dat is echt, weet je, dat realiseer je helemaal niet als je er zelf als kind zijnde middenin zit. Weet je, dat gaat compleet langs je heen en natuurlijk besef je dat het niet normaal is, maar wat een opoffering en weet je, hoe hun ook hun eigen, niet hun eigen geluk aan de kant zetten. Geluk is niet helemaal het goede woord, maar het zijn ook voor hun spannende tijden en opofferingen. En de kans dat je het daadwerkelijk ook maakt als klassiek danseres is natuurlijk ontzettend klein. Van mijn ouders was dat wel een hele bewuste keuze. En pas achteraf heb ik me dat gerealiseerd van wow, voor mij was het best wel intens. Maar voor mijn ouders op een hele andere manier ook. Mijn ouders vonden het vooral heel spannend dat ik zo lang met het OV heen en weer moest. Hè? Ook natuurlijk naar Den Haag af en toe. En die deden er ook wel alles aan om mij geregeld of te brengen of met me mee te reizen. En mijn vader, die werkte in Amsterdam, die wachtte soms 1,5 of 2 uur op het Amstelstation. En dan deed hij van, ik ben ook net pas klaar met werken. Weet je, dan ging hij heel spontaan dat hij met me mee kon reizen, omdat hij ook mij het gevoel niet wilde geven dat ik niet alleen kon. Maar hij zat 1,5 uur te wachten, zodat ik niet alleen moet te reizen.
Ja,
weet je.
Super lief.
Ja. En ik weet toch dat ik echt zo'n oude telefoon kreeg met een prepaid kaartje. Dat als er iets, weet je, ik bedoel, dat was toen natuurlijk helemaal niet normaal dat je een mobiele telefoon had. Maar dan kon ik hem even over laten gaan als ik op school was aangekomen. Want dan kon mijn moeder aan hem halen.
Ja, mooi.
Ja, echt een gekke tijd. Maar ik had het, en ook helemaal niet altijd een leuke tijd hoor. Ik bedoel, de danswereld is hard. En zeker als het gaat rondom voeding. Weet je, er is een reden dat ik in dit vakgebied terecht ben gekomen natuurlijk. Ik had het achteraf niet willen missen. Het heeft mij natuurlijk, het is echt een onderdeel van mijn identiteit ook geworden. En door onder andere dat hele avontuur ben ik wie ik vandaag de dag ben. En durf ik ook te zeggen dat het me echt uiteindelijk beter heeft gemaakt in mijn werk. Maar het is een harde wereld. Echt een vol, vol bewijsdrang.
Want daar hadden we het vooraf ook eventjes over. Van hey, wat is dan eigenlijk een soort thema wat gedurende die hele reis wat bij jou terugkwam. En dat zeg jij, dat is echt dat stukje bewijsdrang vanuit de danswereld. En hoe is dat verder voor jou verlopen dan?
Ja, ik denk dat bewijsdrang wel echt een van mijn grootste thema's is gedurende mijn loopbaan. Als ik terugdenk, is dat echt al wel begonnen in groep 4 op de basisschool al. Groep 4, 5. Ik ben vanaf die tijd ontzettend gepest altijd. Echt heel heftige dingen. Echt nare dingen. Waardoor ik me altijd wel een beetje alleen heb gevoeld gedurende de basisschool. Nou, toen ging ik natuurlijk... Ik wilde danseres worden. Dat is natuurlijk ook al een wereld van perfectie en hard trainen. En je leeft ergens een hele normale jeugd met buitenspelen en alles. Maar ergens ook weer niet, omdat ik zo vaak aan het trainen was. En mijn hele leven in het teken stond van dansen. Toen werd ik aangenomen op de dansacademie. En dan maak je natuurlijk je basisschool niet af. Nou, dat vond ik helemaal niet erg. Maar ondertussen was ik zo'n onzeker meisje ook al geworden door het hele pesten. Dat ik mij in groep 8 wel redelijk afgezonderd ook heb. En natuurlijk had ik daar vriendinnen, maar ik durfde niet volledig te staan voor wie ik op dat moment was in het leven. Hè. Dus altijd wel een beetje met de rem erop. Hè. Dat merkte ik daar ook wel heel erg. Nou, vervolgens ga je daarna naar Den Haag. Hè? Dus daar begin je weer opnieuw. Moet je weer opnieuw je eigen identiteit uitvogelen. Je vrienden ontdekken. Best een pittig leven. Want op maandagochtend ging ik natuurlijk super vroeg met het OV richting Den Haag. Om vervolgens vrijdag pas weer naar huis te komen. Dus alles was nieuw. Alles was een andere setting. En toen kwam het bericht dat ik het niet ging maken in de danswereld. Hè? Dus de dikke envelop met we gaan niet verder met je. Nou, dat voelde natuurlijk nog meer als falen. Dus de grote bewijsdrang die je hebt als sporter, als danseres, als perfectionist überhaupt. Dat werd echt keihard bevestigd van hey, ik ben gewoon niet goed genoeg. En tuurlijk hebben er heel veel blessures gespeeld wat een rol had. Mijn vroeg ontwikkeling tot een vrouwelijk lijf heeft daar heel veel impact op gehad. Ik kreeg wat eerder borstvorming. Ik kreeg wat eerder heupen dan klasgenootjes. Ik menstrueerde wat vroeger. Hè, dus dat lichaam begon al een beetje vrouwelijke vorm te nemen. Ja, dat was toch niet helemaal wenselijk in die wereld. En daar zijn bijvoorbeeld ook echt de moeilijke gesprekken begonnen met hey, je eet vegetarisch. Daar had ik zelf als jong meisje voor gekozen. Je begint wat vrouwelijke vormen te krijgen. Misschien moet je even op je voeding gaan letten. Je moet eigenlijk wat gaan afvallen. Dus gesprekken met de diëtist kwamen naar voren. Weet je, waardoor ik voelde me op dat moment zo'n klein meisje die er eigenlijk net niet toe deed. En vaak pijntjes had, vaak blessures had, niet echt vrienden had. Aan de ene kant een hele veilige thuishaven. Want ik had het echt oprecht heel fijn. En thuis in de weekenden en in mijn gastgezin. Maar het is niet de meest normale setting in de wereld. Hè, op die leeftijd. Maar ook niet op die leeftijd.
Je telt er nu heel warm en verbonden en open over. Maar ik kan me voorstellen op dat moment dat je er middenin zit. Dat dat en heel anders is. En dat het misschien ook wel even heeft geduurd. Voordat je eigenlijk begreep wat het voor impact eigenlijk echt heeft gehad. En Is daar voor jou een moment geweest waarin dat, nou ja, die bewustwording kwam? Of waarin je misschien werd uitgenodigd om te gaan kijken van, hé, maar ja, wie ben ik eigenlijk zelf? Echt, wie ben ik nog?
Dat is nog steeds gaande zelfs. Ja. Dus ik kan er inderdaad over dat stuk heel goed vertellen. Omdat ik, weet je, daar heb ik inmiddels echt ook wel therapie op gehad. En met mental coaches over gesproken. En met mijn huidige partner heel veel over gesproken. Omdat het mij echt wel heeft gevormd. Ook in alle onzekerheden. Hè, want het feit dat ik wat eerder begon met de hele vrouwelijke vorming van het lijf. Weet je, de hele hormonen die natuurlijk veranderen in die puberteit. Ja, daar heb ik, dat durf ik ook wel hard op te zeggen, maar daar heb ik tot de dag van vandaag nog wel eens last van. Dat ik denk, hé, ben ik niet te veel? Ben ik niet te aanwezig? Echt een stukje onzekerheid. En dat is natuurlijk wel een mix van en jarenlang gepest worden. Want ook de middelbare school ben ik echt wel gepest tot het einde. Faalangst wat daardoor ontstaan is. De perfectionistische wereld van topsport, waar het heel leuk is als je heel goed bent, maar het is niet goed genoeg. Hè, dus al heb je een succes behaald, dan is eigenlijk de volgende dag gelijk een reflectie van, hé, maar waar kunnen we dit of herhalen, of waar kunnen we het nog beter doen? Weet je, dus dat zijn allemaal wel thema's die er echt voor hebben gezorgd dat ik echt al jaren wel met mental coaches in gesprek ben, om dat in goede banen te leiden. En waar ik letterlijk een paar weken geleden nog de vraag stelde ook aan een van mijn coaches. Van joh, ik merk gewoon dat door het jarenlange harde werken en mezelf wegcijferen en mezelf identificeren met werken en met de praktijk. Ik bedoel, letterlijk 7 dagen per week aan het werk. En als er 8 hadden kunnen zijn, dan waren het er 8 geweest. Maar ik ben mezelf daar ook echt wel een beetje in verloren. En merk dus ook nog steeds, weet je, ik ben inmiddels net vorige week 35 geworden. Ik merk dus nog steeds dat ik dat echt een zoektocht vind. Van joh, wie ben ik nou los van topsport? Want ik ben al heel lang geen topsporter meer. Maar ergens zit wel nog dat kleine meisje, de topsporter. Ja, en wie ben ik gewoon als vrouw zonder mijn werk? Dus wie ben ik als je mijn werk weghaalt? En daar heb ik nog steeds ook geen antwoord op. Ik heb een leven, maar ik heb daar echt oprecht geen antwoord op. En dat zit zo diep geworteld in die bewijsdrang. Mm-hmm. Van ik ga iedereen die mij ooit gepest heeft, of dacht dat ik het niet kon maken, of dacht dat ik, ik heb echt mega dyscalculie, dus ik kan niet rekenen. En weet je, er is ooit een docent geweest op de hogeschool, die heeft tegen mij gezegd, meid, jij kan maar beter gaan stoppen, want jij gaat nooit een goede diëtist worden. Nou, dat is voor mij echt gewoon een soort van spiritus om bewijs te leveren, dat ik om het tegenovergestelde waar te maken.
Kijk, en het heeft natuurlijk misschien ook wel een klein beetje twee kanten, zou ik me kunnen voorstellen. Want het is natuurlijk inderdaad je kan het ook echt wel inzetten als een goede drijfveer. En het heeft je ook gebracht misschien wel tot waar je nu bent. In hoeverre kun je daar die twee langs elkaar zien, zeg maar? Of kun je daar... Voelt dat voor jou echt anders?
Nee, ik weet dat het me heel ver heeft gebracht. Hè. Ik bedoel, ik kan echt volledig claimen dat ik een super succesvolle praktijk heb. En dat ik echt de leukste mensen mag helpen. En op de tofste plekken kom. Ja. En echt op werkvlak in die zin mijn droom leef. Ik stel mezelf wel al een paar jaar de vraag, en die vraag is er niet voor niets, maar wanneer houdt het op? Wanneer is het genoeg? Wanneer is goed?
Voor jezelf, hè, bedoel je, even voor de context. Ja.
Voor mezelf, dus weet je, dat eeuwige bewijzen, voor wie bewijs ik me nog? Naar wie moet ik me nog bewijzen?
Wat zijn dan je antwoorden daarop, als je die vraag zelf stelt?
Ja, dat is nog steeds naar mezelf. Ik heb mezelf nog heel veel te bewijzen. En waarom dat is, in alle eerlijkheid, daar heb ik ook geen antwoord op. Dus steeds vaker heb ik het idee dat het zo in mijn kern zit, dat ik daar niet meer los van kan breken. Terwijl anderzijds, als we die twee dus naast elkaar leggen, ik snak echt oprecht naar het loslaten van dat hele oude stuk. Want het is een oud verhaal wat ik mezelf nog steeds voorhoud. En ondanks dat ik dat echt weet, echt voel, me echt elke dag, letterlijk elke dag, heel bewust van ben, lukt dat me dus nog niet om van door te breken.
Wat staat er dan in de weg? Wat...
Ik merk dat ik best wel vaak dingen moet opgeven, vooral privé. En dat speelt natuurlijk sinds ik moeder ben, speelt dat nog veel meer op. Hè? Dus ik ben in juni 2023 ben ik moeder geworden. En toen heb ik me voorgenomen, ik ga niet meer 7 dagen in de week werken. Ik ga 4 dagen in de week werken. En vrijdag is echt mijn, hè, zoals ze dat dan zo mooi noemen, is echt mijn mamadag. En daar gaat nooit iemand aankomen. En weet je, die dag die wil ik echt besteden met mijn kind. En mijn kind is nummer 1. En nou ja, dat. Weet je, ik denk dat op het moment dat er iemand luistert die moeder is, dat ze dat wel heel erg zullen herkennen. Ondertussen kom ik er dus achter dat die grens waarvan ik dacht van, hey, die kan ik stellen, niet voor mezelf. Want dat heb ik daarvoor ook niet kunnen doen. Maar wel voor mijn kind. Hè? Dus die bonding en de moeder zijn die ik wil zijn. Dat vind ik zo, zo, zo belangrijk. Daar kan ik dat voor doen. En dan kom ik er toch achter dat helemaal niet zo is. Dus als je mij belt. Ik zeg tegen heel veel dingen nee als dat op vrijdag. Ik plan geen 1-op-1 sessies op vrijdag. Ik plan geen podcast op vrijdag. Maar als ik word ingehuurd voor een sprekersklus op vrijdag, zeg ik geen nee. En dan kunnen we hebben, ja, maar dat is 1 of 2 keer per jaar. Maar als ik ga kijken hoe vaak dat daadwerkelijk is, of hoe vaak ik mijn werk in die 4 dagen niet afkrijg en dan toch op vrijdag weer moet werken, ja, dat is gewoon echt geregeld. Weet je, dat is gewoon 1 of 2 keer per maand waar we het dan over hebben.
En is dat dan oké voor jou? Ben je daar dan oké mee? Of zeg je van, eigenlijk heb ik dan daarin last van een schuldgevoel, hè? Want weet ik niet, maar...
Mega. Mega schuldgevoel. Dus maar gek genoeg ben ik er ook wel weer oké mee. Dus dat schuldgevoel, dat is niet zo hoog dat ik dan denk van, hey, ik doe het echt niet. Want ik kies wel bewust ervoor om zo'n afspraak in te plannen. Ik bedoel, ik heb ook in die zin een keuze om nee te zeggen. Dat is wel een ander thema, want nee zeggen vind ik heel moeilijk.
Ik zie het aan je gezicht, ja. En dat klopt. De luisteraar ziet het niet, maar jij zegt het. Ik zie jouw gezicht ook veranderen gewoon. Ja.
Dit is gewoon echt, weet je, hier heb ik al zoveel gesprekken over gehad. Waarom kan ik geen nee zeggen? En dat komt allemaal echt wel terug op het pleasen, het aardig gevonden willen worden, het bewijzen, weet je, de strong independent woman willen zijn. En mede daarom vind ik het zo belangrijk om ook juist dat rauwe, dat eerlijke, dat kwetsbare stuk te vertellen.
En wat houdt jou dan nu tegen om dan niet het oude verhaal los te laten? Want daar begon even met de vraag en toen maakte je een linkje naar jouw dochtertje en die vrijdag.
Ja. Eerlijk? Nee. Ik weet het niet. Kijk, en dat is natuurlijk ook het makkelijkste antwoord, hè. Dus er zit natuurlijk iets in mij wat nog steeds iets haalt uit die bewijsdrang.
Levert je nog wat
op? Want als het me echt niet meer zou... Het levert me blijkbaar nog wat op. Want als dat het echt niet meer zou zijn, dan was ik er wel mee gestopt. En ik kom er dus ook steeds vaker achter. Weet je, je hebt natuurlijk ondernemers die zijn verlangen gedreven. Hè? Dus die gaan heel hard aan op alles wat ze, wat ze wensen en verlangen. En je hebt ondernemers die zijn pijn gedreven. Ja, ik hoor 100% tot die laatste categorie. 100%. Ben ik daar trots op? Nee. Maar om dat te veranderen, daar ben ik gewoon nog niet uit. Wil ik het veranderen? Heb ik daar een verlangen op? Ja, natuurlijk. Want weet je, de prijs die ik voor succes betaal, ja, heel eerlijk, als mijn dochtertje ziek is, ik kan mijn werk niet zomaar afzeggen. Dus ik ben er dan niet voor haar. Of niet altijd voor haar. Ik bedoel, nou lijkt het net alsof ik thuis ben en er niet voor mijn kind ben. Nee. Dat is absoluut niet waar, maar ik ben er niet zo voor haar als ik zou willen zijn. Ik ben vaak, als ik met haar in Monkey Town belorig of de dierentuin of wat dan ook, weet je, kan ik echt heel erg genieten van haar. Maar ik ben ook met mijn werk bezig. Ik betrap mezelf erop dat ik ook nog steeds appjes aan het beantwoorden ben. De avonden, dat, weet je, als zij op bed ligt, dat ik gewoon even lekker met mijn partner kan zijn. Dat we mooie gesprekken kunnen voeren. Of domweg een serie kunnen kijken op de bank. Ik ben bijna elke avond aan het werk. Verjaardagen, ik ben er ook heel vaak niet bij. Omdat ik gewoon in de weekenden nog steeds aan het werk ben. De mooie momenten, de uitjes, de herinneringen maken. Ik ben er heel vaak niet bij. En dat doet letterlijk heel veel
want
pijn.
Ik voel zo met je mee en ik hoor wat je zegt. En dan komen de woorden ook echt wel bij me binnen. En tegelijkertijd lijkt het alsof je niet per se verbonden bent met je gevoel in de woorden. Dus de woorden lijken erg uit je hoofd. Dus je weet het ergens wel. Maar ik voel...
Ja, en ik voel het ook oprecht. Want als we echt hebben over het rauwe en eerlijke verhaal. Ja, het is... Ik sta elke dag stil bij de diepe dankbaarheid die ik voel voor mijn partner, voor mijn dochter, maar ook voor mijn werk en de successen die ik haal met mijn klanten. Dus ik kan daar zo in letterlijk in verankeren, in zakken en echt daar even bij stilstaan. De andere kant is dat ik meerdere keren per week ook aan het huilen ben thuis. Omdat ik het niet meer trek. Omdat ik te veel werk heb. Omdat ik te veel moet missen. Dus en moet missen van het privéleven. Van de herinneringen maken. Van hoe ik het plaatje ooit voor me zag. Omdat ik nog steeds ergens niet genoeg nee kan zeggen. Niet genoeg kan kiezen voor volledig ondernemen op mijn voorwaarden. Omdat ik blijkbaar nog steeds die people pleaser, die bewijsdrang, die is ergens nog steeds zo hoog dat ik, weet je, dat ik daar in die zin echt de prijs voor betaal. En in alle eerlijkheid, hoe ik dat los ga zien ooit van elkaar, ik mag hopen dat het gaat komen, want dit is ergens een houdbare situatie. Ook voor thuis niet, weet je wel. Ik bedoel, mijn partner die zegt wel eens, als we dan in bed liggen, je bent gewoon jezelf niet meer. Ik spreek jou niet meer. Op de momenten dat je niet aan het werk bent, ben je zo moe, ben je zo... Weet je, bijna tegen overspannenheid aan. Hij zegt, het is bijna een wonder dat je nog rechtop staat af en toe. En dat je nog de energie kan leveren in ons dochtertje, Mickey heet ze. Weet je, dat je nog de energie kan geven überhaupt aan Mickey. Maar, en daar hebben we, weet je, mijn opa is laatst overleden. En daar hebben we dan natuurlijk ook gesprekken over. Van wat leer je dan van je opa? Ja, als ik terugdenk aan het leven van mijn opa, dan... Hij stond zo geworteld in het leven. Hij maakte van elke dag een feestje.
Mooi.
Ja, en dat is natuurlijk de complete paradox van mijn eigen leven. Dat ik denk, aan de ene kant ben ik echt oprecht zo dankbaar voor alles wat er is. En die claim ik en die voel ik en dat leef ik. En anderzijds, ondanks de diepe dankbaarheid... Wat een suf woord trouwens eigenlijk, hè? Maar letterlijk niks anders dekt de lading.
Vind het dan weer super interessant waarom je dat een suf woord vindt. Maar
Ja, omdat het is bijna zo'n cliché woord. Weet je wel, er is er eentje dankbaar. Weet je, maar niks anders dekt ook de lading. Omdat dat is zo waar. En aan de andere kant kan ik daar dus niet... Weet je, ik geniet er niet genoeg van. Ik leef niet genoeg. En... Dat maakt voor mij dat ik echt pijngedreven aan het ondernemen ben. En ik kom er steeds vaker achter dat dus helemaal geen houdbare situatie is.
Het voelt en het klinkt bijna als roofbouw. Roofbouw ook op jouw persoon.
Op mijn gezondheid, op mijn privé tijd, op de relatie met mijn partner. En gelukkig is die heel goed. Maar als ik kijk hoeveel tijd wij echt samen hebben, dat is echt nul. Dat is echt gewoon schaars, weet je wel. Dus ik leef er echt heel veel in. op de manier hoe ik nu onderneem.
En wacht je dan onbewust, hè? Dat geloof ik zeker niet bewust, maar geloof je of denk je dat je onbewust dan ergens wacht totdat je lijf je uiteindelijk qua gezondheid gewoon ontzettend terug gaat fluiten? Of ben je gewoon een beetje aan het spelen van, nou, hoe ver kan ik dan gaan? Of,
Mooie vraag. mijn lijf is me al ontzettend aan het terugfluiten. Ik ben 35 en ik heb echt behoorlijk wat gezondheidsklachten zelf gehad afgelopen jaren. Ik heb denk ik, nou, fysiek gezien al zoveel signalen gehad waarbij mijn lijf aangaf van hey, tot hier en niet verder. En ergens overhoel ik het nog steeds. Dus er zit zo'n ingesleten, ik wou bijna zeggen aangeboren patroon, maar dat is natuurlijk niet zo, maar aangeleerd patroon. En wat mijn eigen vermoeden is, dit is echt al vanaf dat ik 6 ben, is dit natuurlijk een script wat ik leef in alle settingen. Dus van gepest worden tot de bewijsdrang, tot de perfectionisme in de topsport. Het nooit goed genoeg zijn, het falen, het tegenovergestelde moeten bewijzen. En het gevierd worden op het moment dat je het dan behaalt. Hè? Dus dat het inderdaad lukt. Ja, dat werkt dan ook een beetje een soort van verslaafd. Verslaven natuurlijk. Ja, dit is gewoon een patroon van zo ontzettend lang. Ja, dat is er ook niet in een paar jaar uit, weet je wel. En als je mij dan vraagt van ja, wat is een signaal dat je, weet je, of wanneer is het genoeg? Of waar wacht je nog op? Ja, wat mij te binnen schiet, en dat is natuurlijk compleet idioot. Maar we hadden een hele grote zwangerschapswens. En toen kreeg ik op 12 weken een miskraam. En dat vond ik echt, dat is voor mij mentaal best wel een traumatische ervaring geweest. Achteraf ook, dat ik dat pas kan claimen. Natuurlijk was het toen heel verdrietig ook, maar ik was binnen een week weer aan het werk. Terwijl ik nergens oké was, fysiek, maar ook mentaal was ik nergens oké. Maar ik zat alleen maar van, hey, ik moet het leven weer oppakken. Mensen verwachten iets van mij. Dus echt dat bewijzen wat ik mezelf dan weer aanpraat. Nou, toen raakte ik uiteindelijk, na 2 miskramen, kreeg ik een succesvolle zwangerschap. Dat is ook nu ons dochtertje. Maar die zwangerschap, die heeft mij aan alle kanten zo ontzettend uitgedaagd. Ik kreeg vanaf 5 weken kreeg ik een HG-zwangerschap. Dus hyperactus gravidarum, waarbij ik echt 20 tot 30 keer per dag aan het braken was. Geen voeding meer kon binnenhouden, geen vocht meer kon binnenhouden. Mijn bloeddruk kelderde er helemaal omlaag. Ik was ondervoed, ik was uitgedroogd. En alsnog stapte ik 's ochtends in de auto naar Heerenveen. En wat totaal onverantwoord was, maar ik had letterlijk op de passagiersstoel naast mij had ik een emmer. En ik moest geregeld stoppen langs de kant van de weg, omdat ik gewoon zo intensief moest braken dat ik niet kon doorrijden. En ik weet nog dat ik daar aankwam en dat niemand wist nog dat ik zwanger was. Maar de arts wel, de sportarts die daar werkt. En die keek me aan. Die zei, ik ga nu je bloeddruk meten. Nou, die was zo laag dat hij zei, dat is gewoon onverantwoord. Dus we gaan nu naar het ziekenhuis. Weet je, jij gaat nu naar het ziekenhuis toe en ik ga bellen. En ik wil dat je voorlopig niet meer komt. Dus nou, daar heb ik toen die dag naar geluisterd. En de paar dagen daarna ook. En dat was voor mij al heel wat. Ik moest me er ook wel aan overgeven. Maar een week later was ik hier weer aan het werk. Terwijl ik was op een gegeven moment zo verzwakt, zo ziek, dat ik niet meer zelfstandig kon opstaan van de bank om naar het toilet te gaan, bijvoorbeeld. Maar ik was wel aan het werk. Aaron, mijn partner, die heeft vrijgenomen van zijn werk om mij naar de praktijk te rijden. Want hij vond het niet meer verantwoord dat ik zelf ging rijden. Hij was hier aan het wachten buiten op de parkeerplaats, zodat hij mij weer naar huis kon rijden. Maar dan kon ik wel mijn cliënten draaien. Ja, dat is natuurlijk, bizar. Als je erover nadenkt, compleet idioot en bizar. En achteraf denk ik ook, waar was ik in hemelsnaam mee bezig toen? En dat heeft mij achteraf ook wel echt, dat was voor mij achteraf wel de druppel, dat ik denk, joh, als je je lijf zo ver aan het pushen bent, Met alle gevolgen van dien. Hè. Ik bedoel, daarnaast er nog heel veel medisch gebeurt ook in de zwangerschap, waar ik altijd doorheen heb gepusht, no matter what. En ook als dat betekent dat ik blijvende schade aan mijn lijf heb op dit moment. En dat is permanent, dat gaat ook nooit meer weg. Dus ik betaal daar elke dag nog de prijs voor. Ja, en dat is voor mij wel een eye-opener geweest, dat ik dacht, voor wat in hemelsnaam? Dus dat was voor mij echt een soort van spiegel. En tegelijkertijd een hele harde betonnen muur waar ik blijkbaar tegenaan moest lopen. Waardoor ik nu wel, als ik echt, weet je, na het overlijden van mijn opa bijvoorbeeld ook, dat deed meer met mij dan ik aanvankelijk had gedacht. Daar heb ik wel even 2 dagen de tijd genomen om even mijn klanten te verplaatsen. En ook te zeggen, joh, ik moet dit gewoon even een plek gaan geven. Ik moet het even ruimte geven. Ik moet even zijn met het rouwen en het verdriet en alles een plek geven. Dus volgende week ben ik weer beschikbaar. Kleine stapjes gaat het steeds beter. Mm-hmm. Maar neemt niet weg dat er nog steeds meerdere keren per week soms tranen zijn. Omdat ik het letterlijk niet meer wil, anders wil, te veel moet opgeven.
Ja, ja. Interessant. Ja.
Ja. Ja. Ja, en ook voor mij wel heel erg de acceptatie. Dat het succes en de dankbaarheid en de droomleven in de praktijk. Want dat, weet je, dat is er ook. Ik hou van mijn werk. Want anders was dit ook, weet je, had ik dit ook nooit gedaan. En had ik ook nooit gezegd, ik weet niet zo goed wie ik ben zonder mijn werk. En dat komt omdat ik het leuk vind. Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Dat mag er ook zijn. Dus die acceptatie heel erg dat het naast elkaar bestaat. En voor nu, weet je, in de fase waar ik nu in zit. Dus niet de acceptatie dat het altijd naast elkaar zou bestaan.
Die situatie is niet haalbaar.
Ik zou niets liever willen.
Nee.
Het is niet haalbaar. Zeker niet. Zeker niet. Ja, ik bedoel, dat ik er nog nooit helemaal vanaf heb gelegen. In een overspannenheid of een burn-out is echt wel een klein wonder. Ik geloof er ook in dat het komt omdat ik mijn werk zo leuk vind. Dat ik er ook energie uithaal. Dat vind ik, die balans vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Maar dat hele script van die enorme bewijsdrang. Ja, daar zou ik heel graag afscheid van willen nemen.
Ja,
zeker.
Ja, want je vertelde ook dat het recent ook privé onrustig was. En dan proef ik eigenlijk dat het soms een beetje als een spagaat voelt. Omdat je het voelt van ik wil ook daar voor de mensen aanwezig kunnen zijn. Maar ik heb ook mijn werk en mijn klanten en daar word ik ook blij van. En,
verantwoordelijkheidsgevoel. Ja.
Hoe ben jij nu op dit moment die ballen allemaal hoog aan het houden? Hoe ben je met dat verwachtingsmanagement, het verantwoordelijkheidsgevoel op alle vlakken die je eigenlijk voelt?
Het eerlijke antwoord is niet. Zeker niet. Ik stel ook wel eens de vraag of ik maak wel eens een grap van, joh, als iemand weet hoe je alle ballen hoog kan houden, ik meld me aan, weet je wel. Dat, leer het me. Want dat lukt me niet. Vanochtend en gisterochtend ook, dus nu 2 dagen achter elkaar, kijkt mijn dochtertje me 's ochtends vroeg aan en dan zegt ze ook, mama, zullen we vandaag samen spelen, want ik mis je. Ja, dan breekt echt je moederhart. En dat is voor mij ook wel een bevestiging van, ik kan niet alle ballen hoog houden. De afgelopen weken, maanden speelt er privé een heleboel. Wat gewoon echt wat meer agendatijd ook vergt. Nou, ik voel me heel verantwoordelijk voor mijn klanten. En de successen die mijn klanten willen behalen met mij. Dus ik wil dat heel erg waarborgen. Ik wil er heel erg voor iedereen zijn, hè? In mijn familie, qua privéomstandigheden. Ik lever nu soms in op de vrijdag met mijn kindje. Dus afgelopen 2 weken ben ik er op vrijdag niet de hele dag met haar geweest. En daar komt dan ook dat gemis dan vandaan. En dat gemis geheel wederzijds ook, hè? Dus dat doet ook heel veel met mij, dat ik, weet je, dat zij dat zegt. Dan denk ik, ach lieverd, je bent net 2, weet je wel. Het feit dat je dat beseft en zegt, ja, tuurlijk, dan moet ik echt mijn tranen wegslikken. Maar ook omdat ik dat ook voel, weet je, ik mis haar ook echt intens. En ik probeer er wel zoveel mogelijk met haar te zijn, maar dan gaat het bijvoorbeeld wel ten koste van zelf even lekker trainen. Weet je, dat is altijd de bal die als eerst bij mij wegvalt. Ondanks dat ik heel goed kan relativeren dat het belangrijk is om juist energie te hebben, lekker in mijn vel zitten, te werken aan eigen gezondheid. Maar in alle eerlijkheid is dat altijd de bal die bij mij als eerst wegvalt. Tijd voor mezelf. Dus weet je, echt gewoon me-time, zoals ze dat dan noemen. Dat is 100% bal 2 die wegvalt. Bal 3 die vaak wegvalt is 1-op-1 tijd met mijn partner. Waarvan ik ook echt niet weet wanneer we die voor het laatst hebben gehad. En dat klinkt heel hard, maar ik weet het echt niet. De tijd die ik met hem heb, dat is dan even 's avonds op de bank. Maar dat noem ik niet, weet je. En dan ben ik 9-10 keer ook nog steeds aan het werk. Dus dat noem ik niet eens de tijd samen, maar even met z'n tweeën uit eten of een dagje weg of zo. Ja, ik heb geen idee wanneer we dat voor het laatst hebben gehad. Dus dat is absoluut ook een bal die dan wegvalt.
Dat zijn eigenlijk allemaal ballen, als ik zo jou beluister, allemaal ballen die eigenlijk ten goede zijn van jezelf. Je zei het al, hè? Je weet heus wel dat ze je zelfzorg hebben. Als ze in het vliegtuig altijd zeggen, eerst dat zuurstofmasker zelf opzetten. En toch zijn dat de eerste dingen waar je op af doorschuift of verzet of doet. Heb je het gevoel... ik zou bijna denken... Je weet het, maar hoe voelt dat dan voor jou? Of kun je daarmee connecten van, vind ik mezelf dat wel waard? Of hoe lief ben ik eigenlijk nu voor mezelf? Want ik hoor eigenlijk alleen maar dat je zoveel liefde en zorg voor je klanten hebt, voor de mensen om je heen, je familie, je partner.
Ja. En ik ben echt de grootste bitch naar mezelf.
Je bent jezelf je grootste vijand bijna. Ja. Inderdaad, zo klinkt het soms een beetje. Ja.
Maar dat is het ook. Dat is het ook. Er praat niemand zo lelijk tegen mij als dat ik tegen mezelf praat.
Ja.
Zeker. En ik kan heel goed de dingen realiseren en relativeren. Ja. Kan ook heel goed voelen. En dat kan ik ook heel goed wegstoppen. Hè? Dat merk jij natuurlijk ook al. Hè? Je gaf het net ook al aan. Voor mij is het compleet logisch dat ik tijd voor mezelf wegstop.
Misschien.
Het is en het makkelijkst. En ik neem mijn werk en mijn verantwoordelijkheden in mijn werk zo serieus. Dat is voor mij niet een optie om weg te stoppen. Ik neem mijn taak en mijn rol als moeder neem ik zo serieus. Dat eigenlijk ook niet echt een optie is voor mij om dat weg te stoppen. Ja, en als de energie, weet je, als de batterij laag is en er speelt veel. En ik moet van alle ballen kiezen. Dan zijn mijn werk en mijn kind zijn de belangrijkste ballen om hoog te houden. Wetende dat de rest wel weer gaat komen. Dus ik voel heel veel berusting in het feit dat ik heel goed kan communiceren met mijn man. Dat er zoveel begrip is ook vanuit zijn kant. En dat onze liefde zo sterk is dat... Als ik twee ballen hoog kan houden, dat hij niet onderaan de ladder staat. Ja. Weet je, dat is onzin. We checken elke dag wel even in met elkaar. En weet je, we hebben heel veel liefde voor elkaar. En hetzelfde met mezelf. Ik vind het niet logisch om tijd met Mickey bijvoorbeeld of mijn werk, om dat te minderen, om even voor mezelf te hebben. Ik verlang er af en toe echt naar.
Ja, en toch is het raar, want je zegt net wel van... maar ik realiseer me dat ik daarin echt voor mezelf heb te zorgen. Want anders kan ik geen enkele bal omhoog houden voor die niet en die niet. Dus daar zit wel een interessant stukje Want al met al ben jij nog steeds degene die ballen zeg maar toch omhoog dan heeft te houden.
Absoluut. Ja. Nou ja, en dat is ook wel, weet je, als we het hebben over de prijs van succes betalen. Weet je, ik benoemde eerder al dat ik, weet je, dat de batterij leeg is. Dat ik periodes heb dat ik meerdere keren per week gewoon echt in tranen uitbarst. Omdat ik niet meer kan, omdat ik niet meer wil. Ja, dat heeft natuurlijk enorm met dit hele stuk maken. Dus dat dit niet een duurzame manier is, ja, dat realiseer ik ontzettend. Weet je, ik ben er ook echt oprecht mee bezig om dat te veranderen. En dat begint natuurlijk bij, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, maar het kleine meisje in mij, wat altijd gepest is, nooit goed genoeg was, iets wilde nastreven, keihard van het voetstuk afgetrapt werd, waardoor falen heel erg centraal stond. Ja, om zoveel compassie te hebben voor dat deel in mij. Maar dat kost, weet je, dat is natuurlijk een patroon van jaren. Dus dat is ook niet in een paar weken of een paar maanden
anders.
Is dat verholpen. En ik kwam er nu 3 jaar geleden achter hoe groot gedeelte van mijn leven dat eigenlijk nog is. En hoe erg dat gedeelte mij tekent. En dat raakt me ook heel erg, weet je, ook als er mensen in de omgeving gepest worden of zo, ja. Ik weet wat het met me doet. Weet je, ik ben jarenlang echt gepest. En ik ben inmiddels volwassen. Ik ben moeder. Ik heb een super succesvol bedrijf. Ik heb een prachtige relatie. Nou, een kind echt. Iedereen ouder zegt mijn kind is het beste.
Echt?
Maar die van mij is het echt. Weet je wel. Dus,
echt.
Weet je, dus er is ook geen reden meer om onzeker te zijn. Er is geen reden meer om bewijsdrang te hebben. Alleen dat stuk, dat heeft, en nogmaals, hier ben ik echt 3 jaar geleden pas echt in aanraking meegekomen, hoe groot onderdeel van mijn leven dat is geweest. Ja. Hoe erg dat heeft ingesleten, dat nog steeds elke dag onderdeel is van mij. En tegelijkertijd gaat het nooit meer weg, want het is mijn verleden, het is mijn fundering. En de ironie is, ik heb er notabene voor gekozen om te gaan werken in de topsport. Een wereld die zoveel eisend is, waar nee ook eigenlijk geen optie is. Hè? Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, het kan niet. Het bestaat een soort van niet in de topsportwereld. Waar goed nooit goed genoeg is. Waar falen
geen optie is.
Eigenlijk geen optie is. Weet je, dat klinkt een beetje hard. Maar hey, het is ook een keiharde wereld. We moeten vooral niet te veel stilstaan bij het vieren van kleine successen, maar we jagen het grote na en we gaan voor de top en alles. Ik vind het bijna hilarisch dat ik in deze wereld terecht ben gekomen. En dat is natuurlijk ook niet per ongeluk. Dus ik zoek, weet je, ik blijf eigenlijk mijn hele verleden, wat mij zo gevormd heeft, blijf ik elke dag opzoeken met mijn werk. Dus daar echt los van breken. Weet je, het is eerst echt het herkennen en het erkennen waar het vandaan komt. Daar heel veel innerlijk werk op doen. Heel veel, ik kan bijna echt wel zeggen, traumaverwerking op doen. En er vervolgens nog steeds elke dag vol voor kiezen in alle vreugde. Maar ook, weet je, echt het donker en het licht naast elkaar. Ja, dat maakt natuurlijk ook dat je er helemaal niet snel uitkomt. En dat je er elke dag nog een soort van in bevestigd wordt.
Heel ingewikkeld.
Waardoor ik er misschien ook wel helemaal niet los van kan breken.
Dat is wel interessant ook wat je zegt. Ja, ja. Maar daardoor blijf je in dat stukje bekende terrein zitten natuurlijk. En blijf je continu daarin gevoed. Ja, mooi.
Ja. Okay. Ja. Ja, weet je, het zo'n bewijsdrang hebben dat je gewoon om 1 uur 's nachts nog appjes aan het beantwoorden bent. Want wat als het, weet je, wat als het de volgende dag is? Ja, ik kan het allemaal vertellen, ik kan het allemaal relativeren. Maar het is wel de realiteit wat er gebeurt. Ja.
Weet je, Josette, dank je wel voor jouw mooie verhaal, jouw openheid, jouw eerlijkheid. Ik wens jou heel veel zachtheid op jouw avontuur verder.
Dank je wel.
Wil jij nog iets als afsluiting meegeven of kwijt?
Wel,
Er is niet veel gezegd.
Nou, ik wil het voornamelijk, denk ik, heel erg normaliseren dat, dat die succes en die dankbaarheid, dat het ook een keerzijde heeft, weet je wel. Ik geloof erin en ik ken natuurlijk heel veel succesvolle mensen, weet je, in ondernemingen, in de topsportwereld natuurlijk ook, weet je. Ik bedoel, sporters die gouden Olympische medailles hebben gehaald, wereldkampioen zijn en alles. En ik vind het belangrijk dat het genormaliseerd wordt dat elk succes ook een keerzijde heeft. En daarom vind ik dit soort gesprekken ook heel mooi. En natuurlijk confronterend en pijnlijk. Maar het is niet alleen maar glitter en glamour en strong independent woman zijn. Het heeft allemaal echt een keerzijde. En als we die taboe kunnen doorbreken en dat echt kunnen normaliseren, dan het zou het zoveel makkelijker maken, denk ik, voor iedereen. Ja. Maar ook voor mij. Ik kan natuurlijk alleen namens mezelf daarin spreken.
Mooi. Ja. Mooi. Dankjewel, lieve Josette, voor jouw tijd en energie en aandacht. En heel veel succes.
Jij bedankt.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.